Dit is Bonte Was Podcast.
Het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media.
Uw gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Wansie Muller.
En ik ben Sui Papa Ikonomu. We zitten nog altijd midden in de coronacrisis, dus Wansie en ik nemen op van afstand.
En dat doen wij deze aflevering niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën.
Ja, super fijn om eindelijk weer eens iemand te ontvangen in Bonte Was Podcast, ook al is het dan digitaal.
Dit seizoen ontvangen we gasten aan de hand van een thema en bespreken we hoe het staat met de diversiteit binnen dat thema.
En deze aflevering gaan we de diversiteit verkennen binnen de modejournalistiek.
En dat doen we met Janice Deul. Zij is modejournalist, fashionactivist en oprichter van het platform Diversity Rules. En daarnaast werkt ze ook aan een boek over een inclusief modelandschap. Janice, welkom.
Dank je. Wat een mooie introductie.
Ja, hebben we het zo goed omschreven, jouw
ja,
expertise?
Ja, zeker. Het punt is wel dat ik ietsje minder schrijf in de journalistiek op het moment. Maar ja, eens een journalist, altijd een journalist. Dus ik kan me prima vinden in die omschrijving.
En Diversity Rules, kan je daar meer over vertellen?
Ja, dat is mijn inspiratieplatform. Dat ben ik een jaartje of, ik moet altijd even rekenen, ik denk 6 geleden begonnen via de social media. En wat ik op dit platform laat zien is eigenlijk ja, hoe we de kracht van mode en magazines kunnen en moeten gebruiken om de wereld mooier, beter en inclusiever te maken. En mijn missie is eigenlijk ook, let's use the power of fashion to make society more inclusive. Ik laat het op dat platform zien door heel veel content, zoals het dan heet, te delen uit de modewereld, uit de bladenwereld ook vooral.
Jij doet dat eigenlijk wel op een andere manier dan bijvoorbeeld Zeikschrift. Zij laat, dat is een van onze gasten in Bonte Was Podcast, die laat echt zien waar het misgaat in de media. En jij laat eigenlijk vooral zien waar het goed gaat.
Ja.
Is dat bewust?
Ja, dat is zeker bewust. Ik laat ook wel de missers zien hoor. Maar ik wil echt, wat ik al zei, het is een inspiratieplatform. Ik wil laten zien van joh, mensen, we doen het op een bepaalde manier. Maar zo kan het ook. En eigenlijk, zo kan het beter. Het is natuurlijk een impliciet advies om het gewoon ook op die manier te moeten doen. Hè? Ik wil laten zien dat we op een hele eendimensionale manier bezig zijn met mode. Op een hele eendimensionale manier laten zien wat wij onder schoonheid verstaan. Terwijl schoonheid natuurlijk een heel breed begrip is. En indachtig de uitspraak van Lupita Nyong'o. It's time for beauty. There's room for beauty to be diverse. En dat probeer ik eigenlijk met dit platform uit te dragen. En natuurlijk niet alleen met mijn platform, maar ook met alle andere activiteiten die ik ontplooi onder de noemer van fashionactivisme.
Waar ik trouwens wel nieuwsgierig naar ben, Janice, want jij doet dus beide, misschien iets meer de focus op wanneer het wel goed gaat, ja. Maar waar krijg je de meeste reacties op? Kan je daar een lijn in trekken? Reageren mensen meer als je een misser aansnijdt of juist het andere?
De laatste tijd is het eigenlijk wel meer dat mensen reageren op het negatieve, echt maar op de missers. En dat zijn ook eigenlijk wel heel vaak internationale missers. Hè? Want het is een internationaal platform. De voertaal is ook Engels. Omdat ik dacht van joh, Nederland, Moland is zo klein. Of Nederland is überhaupt heel klein. En de ontwikkeling, de behoefte aan meer diversiteit in mode, magazines enzovoort, is een ontwikkeling die landelijk al, internationaal al veel groter is, zeg maar. Dus ik dacht, laat ik aanhaken bij die internationale ontwikkeling. Maar men reageert meer op de negatieve zaken. En ik denk dat dat komt, ik zit even te denken, ik denk dat het in het begin eigenlijk anders was. Omdat wij, als ik het dan over Nederland hou, vooral heel erg blij waren met elk positief ding dat er gebeurde. Een zwart model op een cover of een plus size model op een cover, hè, wat plus size dan ook mag zijn. Dan werden we daar heel erg blij van en dat vierden we op die manier. Iets wat ik natuurlijk nog steeds doe. Maar gaandeweg zijn we gaan zien en ons gaan realiseren dat het, ja, dan heb je een zwart model op een cover of een model met een extra large lichaam, zo gezegd. Maar dat er dan verder structureel moeten er ook stappen worden ondernomen om te voorkomen dat het bij één keer blijft. En ik denk dat mensen op een gegeven moment misschien een beetje denken van ja, leuk, aardig, maar dit is eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Dus waarom zouden we hier uitzonderlijk blij om zijn? We willen nu die volgende stap maken. En dat is ook iets wat ik heel erg begrijp en waar we zeker ook naartoe moeten. We willen een echt inclusief bladenlandschap. Dus we willen niet alleen maar aandacht hebben voor die representatie. We willen ook dat de redacties in dit geval een diversiteitsboost krijgen. Echt mensen van verschillende komaffen en etniciteiten. En ook, maar ook body size en genders laten zien, hè, dat die actief worden op die redacties binnen die bladen. En we willen ook dat die bladen zich actief bemoeien met die hele discussie over diversiteit, het hele gesprek, de hele gedachtenwisseling over dit thema die nu gaande is. Dus ik denk dat ik het wel snap als mensen zeggen van ja, is zij weer met de gekleurde modellen. En toch blijf ik die delen, omdat het heel positief en heel powerful is om te zien dat er wel degelijk een verandering gaande is. Een verandering die nog een hele lange adem heeft. We hebben nog een hele lange weg te gaan. We staan maar aan het begin ervan. Maar toch is die verandering waarneembaar. En ben ik blij om elke cover die een niet-standaard model laat zien. En ik zal het ook blijven delen.
Als we het dan hebben over die bladen, hè, waar je het net over had. Over welke bladen hebben we het dan als het gaat om modejournalistiek? Is bijvoorbeeld Linda een modeblad? Margriet?
Ja, Linda is niet sec een modeblad. Het is meer eigenlijk lifestyle titels. Maar ik deel eigenlijk toch wel meer de echte modebladen. Tussen aanhalingstekens dan. Dus Vogue, maar ook Glamour. Of af en toe ook zelfs Cosmo, wat dan weer niet een modeblad is. Het is een beetje arbitrair. Het hangt er ook vanaf wat zij op de cover hebben. Als het een ijzersterke cover is, dan deel ik die. Maar ja, die vrouwenweekbladen zoals Margriet en Libelle zal ik niet zo snel delen. Want ik wil toch ook wel een zekere hipheid op het platform hebben. Ik wil een bepaald... Ja, dat klinkt misschien een beetje lelijk, maar je snapt me. Maar ik zal bijvoorbeeld wel een Viva delen of een Grazia. Dus het is een beetje willekeurig, maar de focus ligt echt op de zogenaamde high-end fashionbladen.
Nou, loop jij al enige, inmiddels tientallen jaren mee?
Nou, tientallen.
Ik ben heel nieuwsgierig.
Nou ja, je hebt gelijk. 30 jaar. 30.
Kan je iets vertellen over waar jij ooit bent begonnen? En je hebt net al, denk ik, best een goede schets gegeven over hoe jij de diversiteit in het huidige modelandschap ziet. Maar ik ben toch, Janice, ooit aan het begin, wat viel je toen op? En kan je een paar veranderingen noemen die je wel hebt gezien of misschien juist helemaal niet?
Ja. Ik ben een jaartje of 17, 18 geleden begonnen bij Elegance. Je kent dat blad wel, een van de alleroudste glossies van Nederland. Ik denk dat het blad een jaar of wel 70 oud is inmiddels. En ik begon daar als freelance eindredacteur. Ik ben eigenlijk het grootste deel van mijn journalistenbestaan eindredacteur geweest. En ik vond het fantastisch. Ik hou van woorden, ik hou van mooie dingen, ik hou van mooie mensen, ik hou van mooie bladen. Ik ben nog steeds een print lover, ik hou niet zozeer van digitaal. Maar ik vond het fantastisch om daar te werken. En natuurlijk was ik de eerste zwarte vrouw en de enige zwarte vrouw. Gaandeweg ging ik voor andere bladen werken en dat bleef eigenlijk overal, bleek dat het geval te zijn. Maar dat verbaasde mij geen zins, omdat het eigenlijk de story of my life is. En nu ga je natuurlijk zeggen van ja, dat heb je als je een bepaalde leeftijd hebt. Dat je overal de eerste bent. Maar ja, ik kom af en toe nog op redacties en dan valt het me op dat er nog steeds heel erg weinig veranderd is. Wat dat betreft, hè, wat etniciteit betreft. Ik dacht vroeger eigenlijk wel van, nou joh, over een paar jaar dan zul je zien. Dan zullen er wel meer mensen van kleur op die redacties rondlopen. Dat gaat vanzelf. Maar we zijn nu bijna 20 jaar verder. En nou ja, wat ik je zeg, het verandert zo langzaam als het überhaupt al verandert. Dus dat is wel iets wat me heel erg frappeert en wat me ook een beetje irriteert. Want aan de andere kant ken ik genoeg jonge vrouwen van kleur met de potentie om voor een modeblad te werken. En ook met de wil, zeg maar. Maar dat is dan best wel een groot probleem, hè? Want enerzijds is het zo dat mensen dan heel vaak toch te terughoudend zijn om te solliciteren. En dat is natuurlijk omdat ze denken van ja, dan zit ik daar in mijn eentje als biculturele journalist in mijn eentje op een redactie. Daar strikken mensen voor terug. Of ze denken misschien ik pas daar niet, want ik zie alleen maar blond haar, blauwe ogen. Ik chargeer een beetje. En anderzijds, wat ik ook heel vaak heb gehoord, is van mensen die wel vaak een stage binnen de bladenwereld krijgen, dat ze zich een beetje op een eilandje voelen zitten. Waardoor ze soms zelfs die stage voortijdig afbreken, omdat ze echt het gevoel hebben van ja, ik zit hier niet op mijn plek. Wat ik opper, dat wordt niet gehoord, of dat bevalt niet, of dat vindt geen weerklank. Dus het is best wel lastig om daar verandering in aan te brengen. En ik denk dat als je mij nu zou vragen, wat vind je dat er nu heel erg zou moeten veranderen binnen de bladen? Dan is het niet eens hè, dat modellenverhaal, hoewel dat belangrijk blijft, maar dat is echt, geef die redacties een diversity boost, een diversiteitsboost. Zorg dat er in elk geval meer verschillende etniciteiten op zo'n redactie zijn. Zorg er gewoon voor dat zo'n redactie minder homogeen is.
Ja, het zijn net echte journalisten, hè?
Ja,
Modejournalisten.
Het is net echt, ja. Nou, het is wel heel echt. En ik vind, het verbaast me soms dat mensen zichzelf daar zo weinig rekenschap van geven. Weet je, dat luisterbare journalistiek gewoon ook journalistiek blijft. Je ziet dat mensen soms heel slecht, ik zal maar zeggen, bronnen onderzoeken. Of dingen voor zoete koek aannemen. Je kunt je misschien destijds nog wel herinneren dat Kim Kardashian met dat vlechtkapsel kwam. He, dat werd een bepaalde naam aangegeven. En de hele wereldpers nam dat gewoon over. He, zonder dat men ging...
Ze noemden het boxer braids. Men noemde het
boxer braids. En het heet natuurlijk box braids. Of hoe je het ook wilt noemen. Box braids.
Cornrows.
Ja, cornrows is dan weer een andere variant. Maar inderdaad, boxer braids was een term die gewoon never gebruikt is. Nooit gebruikt werd. Nooit bestaan heeft. En nu spreekt bijna de hele wereld over boxer braids. En doorgaans, als zoiets zou gebeuren, dan is het jouw taak als journalist om dingen te researchen. En ik vind soms dat lifestylebladen, journalisten zichzelf en het vak niet serieus genoeg nemen door dingen zomaar klakkeloos aan te nemen of over te nemen.
Wat voor cultuur is dat nou eigenlijk op zo'n redactie? Want dat omschreef je net dat dat toch homogeen is, een bepaalde manier van omgang. En dat dus mensen zich zelfs ook op een stage gewoon echt niet... Ja. thuis voelen.
Nou, ik heb zelf altijd met heel veel plezier gewerkt binnen de bladenwereld. Ik heb me nooit out of place gevoeld, maar het was natuurlijk wel een andere tijd misschien. Ik was in die tijd ook niet bezig met de thema's die nu spelen binnen de mode, binnen de beauty, binnen de bladen. Ja, het is een beetje suf dat ik het zo moet zeggen van mezelf. Ik denk dat ik eigenlijk een heel wit iemand was in mijn opvattingen, in mijn benadering. Ja, snap je wat ik bedoel? In mijn opstelling.
Ik herken het wel hoor.
Ik bedoel, we zijn allemaal producten van deze witte wereld. We zijn allemaal opgegroeid in deze witte maatschappij. Dus het is logisch dat we ons zo op hebben gesteld al die jaren. En ik vond me destijds ook nooit op over thema's als diversiteit of inclusiviteit. Integendeel, ik wilde dat soort onderwerpen, verre van me houden. Omdat ik dacht van, joh, mensen, halen jullie in godsnaam jullie eigen broek op, want dat doe ik ook. Hè? Dat had ik ook van huis uit geleerd. Als je iets kunt en je gaat ervoor, dan komt het vanzelf wel goed. Dus ik dacht echt van, nou ja, als het jou niet lukt om het te maken, tussen aanhalingstekens, dan ligt dat misschien ook wel een beetje aan jezelf. Nu weet ik natuurlijk veel beter en zie ik dat er heel veel mensen zijn die talent hebben, die willen, nou ja, die echt staan te popelen en die heel veel toe te voegen hebben. En dat die gewoon geen kans krijgen om te kunnen laten zien wat ze kunnen, wat ze willen. En ik realiseer me dus ook, mensen zeggen heel vaak, hoe is die uitdrukking ook alweer, van ja, echte kampioenen die winnen de race altijd. Maar, voeg ik er dan aan toe, je moet wel de kans krijgen om aan de start te verschijnen. En daar ontbreekt het nog steeds erg aan op dit moment.
Als we het nou hebben over het ideale uiterlijk op dit moment, wat is nou binnen de modellenwereld de norm? Hoe ziet die eruit? Is dat nu al wat diverser?
Ja, ik denk dat het op het moment heel erg in is om een beetje, natuurlijk onder invloed van al die diversiteits, de roep om diversiteit, zeg maar, dat het een beetje in is om een soort raciaal ambigu uiterlijk te hebben. Dus dat je niet helemaal te plaatsen bent. En natuurlijk niet te donker, begrijp me goed. Maar een beetje een tintje. En dat je dan eigenlijk allerlei etniciteiten zou kunnen hebben. Dus dat je, dus niet wit-wit, maar wel beige-wit. Als je snapt wat ik bedoel. Dat is, want dat vindt me dan een tikkeltje exotisch tussen aanhalingstekens. Je snapt hoe ik het bedoel. Maar toch niet al te zeer. Hè? Dus herkenbaar. En, dat is denk ik het type wat op het moment heel erg in is.
En dan misschien vaak ook, dat las ik ook op een gegeven moment wel in een goed stuk van NRC erover.
Ja.
Met wel een beetje iets afro-achtigs. Zodat het wel meteen duidelijk is in één oogopslag. Inderdaad, een flinke bos krullen, wel divers. Maar
als je
niet
daar dan naar kijkt, hè, dat is de modellen van kleur die dan nu heel erg gewild zijn. Dat zijn dan altijd mensen met een... mixed achtergrond. Dat zijn nooit mensen met mijn huiskleur, maar echt mensen die gemengde achtergrond hebben, zal ik maar zeggen. En inderdaad geen kroeshaar, maar zo'n lekkere krullenbos. Je kent het wel. Weet je, niet van dat echt zo'n fierce throw, maar dat is inderdaad het type mensen wat we heel erg zien in de reclame ook trouwens.
Ja, daar ging dat artikel
met
over
name,
ook, toch?
Ja, het is grappig om te zien hoe de mode toch ook vaak in uiterste denkt en werkt. Want als we dan modellen zien die echt zwart zijn, of mijn huidskleur hebben, dan moet het liefst zo zwart mogelijk meteen. Echt, hè, dan tussenvormen schijnen er niet te zijn. Je moet maar eens kijken, er is nu zo'n hele hoos aan Zuid-Soedanese modellen. Allemaal beeldig, allemaal prachtig, allemaal fantastisch en ik ben blij dat ze er zijn. Maar de meeste hebben bijvoorbeeld wel een heel erg herkenbaar uiterlijk, in de zin dat ze nou eigenlijk allemaal allemaal geen haar hebben. Of bijna geen haar. Je ziet niet een enorme grote afro op de cover van een modeblad. Dat vinden we toch nog te eng en te anders en te bedreigend. En misschien wel te activistisch of te black power-achtig. Het zijn altijd heel kortgeschoren kopjes die we zien. En dat is ook iets waar we ons rekenschap van moeten geven in de bladenindustrie. Dat we eigenlijk weer...
Een soort stereotype binnen diversiteit.
We zijn weer bezig met het creëren van nieuwe stereotype beelden van vrouw zijn, van zwarte vrouw zijn, van zwart model zijn. Maar niet alleen wat kleur betreft is dat het geval. Hè. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld plus size of voor modellen met een transgender verleden. Je kunt wel zeggen van yes, ik ben blij, want we zien nu in de mode meer vollere vrouwen, zal ik maar zeggen. Of meer vrouwen die geboren zijn in een lichaam dat leeft als dat van een man. Je moet altijd even nadenken over de formulering, maar zo is die. Maar dan moet je maar eens kijken wat voor mensen je dan gevierd ziet worden. Modellen met een transgender verleden, die worden alleen omarmd in de mode als ze echt goed zijn, een beetje oneerbiedig, maar helemaal zijn gelukt.
En gelukt is dan heel vrouwelijk of zo.
Ja, zoals Nikki Tutorials.
Ja, als we niet zien dat zij eigenlijk geboren zijn in een lichaam dat leest als dat van een man. Snap je wat ik bedoel? Dus het moet echt wel weer een soort standaard vrouwelijke types zijn. Met plus size bijvoorbeeld is het precies hetzelfde. We omarmen in de fashion nu vollere vrouwen, maar alleen als je weer in een bepaalde mal past. Dat wil zeggen dat je heupen, een S en een taille moet hebben. Als je een volle vrouw bent en je hebt geen taille en geen achterwerp, maar je bent echt zo recht en groot, dan kun je het shaken in de fashion. Het is heel vermoeiend dat we steeds opnieuw nieuwe stereotype beelden van schoonheid aan het creëren zijn in de fashion. En de oplossing hiervoor is natuurlijk be diverse. Diversiteit binnen die diversiteit. Dat is waar we heel erg behoefte aan hebben met z'n allen.
Ik denk dat het tijd is voor een spelletje.
Gezellig.
Het blinde vlekkenkwartet. Van othering tot framing en van goed gedaan tot twijfelgeval. In het blinde vlekkenkwartet zijn we samen met onze gasten op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen.
We geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een effen bonte was podcast t-shirt voor een medium of programma dat lekker bezig is.
Janice, ik ga natuurlijk bij jou beginnen. Heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van othering?
Othering. Iemand tot de ander maken.
Ja, dat heb ik zeker. Het is een voorbeeld wat ik zelf in mijn presentaties en talks altijd naar voren breng, omdat het zo illustratief is voor wat er misgaat met het hele diversiteitsding, als het niet echt wordt gevoeld en echt wordt doorleefd en als mensen zich niet oprecht met het thema bezig zijn. Het voorbeeld dat ik dan noem is de cover van Vogue september 2017 weliswaar, waarop je een groep modellen ziet met daarop één zwart model. En dat nummer is net ontstaan nadat er zoveel commotie was in de pers over zwarte modellen in de mode, zeg maar. Het antwoord van Vogue was dus deze cover, een groepscover met één zwart model. Maar als je dan kijkt hoe dat model eruit ziet, wat ze draagt, hoe ze gepositioneerd is, dan zie je dat die cover in alle opzichten zwaar mislukt is. Deze dame, dit model, staat namelijk heel erg aan de zijkant van de cover. Let niet in de marge, maar wel soort of gemarginaliseerd. Het staat aan de buitenkant. Zij is anders gestyled dan de andere modellen. Dat is eigenlijk een heel erg homogene groep. In het zwart gekleed. Zij heeft rood.
Nou ja, ja
zij heeft rood aan als enige. Die anderen hebben ook allemaal hele woeste bos krullen. En zij heeft een heel kort koppie. En je zou hem er eigenlijk even bij moeten pakken. Want zij heeft ook qua gezichtsuitdrukking en body language, is zij niet one of the girls. Dus het is zo'n mislukte, pijnlijke, foute cover, dat ik me echt af heb gevraagd en nog steeds hoe zo'n cover erdoor heeft kunnen komen. Dus dat is voor mij het ultieme voorbeeld van zogenaamd goed bedoeld, maar totaal verkeerd uitgepakt, omdat men het niet voelt, weet, serieus neemt, whatever.
Je zou toch zeggen dat er zijn zoveel mensen betrokken bij het maken van zo'n foto, weet je. En dus dat betekent dat, en dat is natuurlijk in de nieuwsjournalistiek, bijvoorbeeld in de actualiteitsjournalistiek, zie je dat ook. Er zijn heel veel mensen betrokken bij zo'n proces. En toch is er niemand die dan denkt van, hé jongens, misschien is dit niet zo'n heel goed idee.
Ja, je weet niet hoe dat gaat. Maar misschien dat je dan gaandeweg, dat je daar geen oog voor hebt. Maar als die covers, die beelden op je bureau liggen, dan zou je toch moeten denken, hé, je ziet dat het mislukt is. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook doorgaan, want je weet ook de tijdsdruk en alles. En het heeft allemaal geld gekost, maar ik vind eigenlijk in dit geval geen excuus geldig. Geen enkel excuus geldig.
Zoe, heb jij een twijfelgevalletje in de categorie schijndiversiteit?
Schijndiversiteit. Naar buiten toe divers willen lijken, maar van binnen niets willen veranderen.
Ja, we gaan rustig even door met Folk Nederland inderdaad. Ja, het is wel een twijfelgevalletje. Dat zeg ik ook omdat er gewoon prachtige mensen op deze cover staan. Het is heel recent. Volgens mij de laatste cover gaat ook over een soort quarantaine nummer. Maar er zijn, ik geloof, een 9-tal modellen geïnterviewd over hoe zij deze tijd beleven. En het heet ook Alone Together. Dus ze zijn allemaal apart gefotografeerd en dan zeg maar met z'n 9 op de voorkant gezet. Nou, als je er gewoon oppervlakkig naar kijkt, dat zit ik nu ondertussen ook te doen. En we zullen op de socials en op andere plekken deze foto's ook allemaal natuurlijk rond laten gaan. Het zijn prachtige mensen die erop staan. En je ziet qua kleurdiversiteit. Ik vind alleen wel als je het puur op diversiteit binnen diversiteit kijkt. Het zijn allemaal jonge mensen. Ik zie niet heel veel verschil zeg maar in lichaamsomvang bijvoorbeeld. Dus dat had misschien nog wel iets diverser gekund. Maar wat ik gewoon ingewikkeld vind is dat er over Folk Nederland is toch ook wel veel te doen geweest met ook een oud hoofdredacteur die af en toe wel wat aparte dingen heeft gezegd, maar misschien kan jij er zo op aanvullen, Janice. Maar het voelt voor mij, en daarom zeggen we ook schijndiversiteit, als je toch dan ook kijkt naar achter de schermen bij Folk Nederland, het is echt een goede eerste iets, maar het voelt dan ook een beetje met dan, ik vind dat altijd een lastige van, een beetje nu een wit voetje, wou ik zeggen. Even zeg maar even goede sier maken met diversiteit. Maar denk je echt divers en werk je ook echt divers? Dat vraag ik me dan toch wel af.
Ja.
Verder met alle respect voor de prachtige mensen die op de cover staan, want die zijn geweldig.
Ja, nee, dat was precies de twijfel die ik er ook bij had. In hoeverre is diversiteit onderdeel van het zijn van die redactie? Of is het gewoon iets wat ze afvinken, zoals het natuurlijk overal in de media gaat? Nou, we hebben er eentje van kleur binnen, dus nu is het wel goed. We hoeven verder zelf niks meer te doen.
Ja,
kan ik niet zo goed inschatten.
Dat het toch heel vaak het laatste is. Want als je toch rondloopt op die redacties, dan zie je, dat zegt al genoeg als je ziet wat daar zit. Weet je, dus het is ook natuurlijk zo dat tegenwoordig dankzij de social media bladen en modemerken worden aangesproken op wat ze laten zien en wat ze maken. En mensen zijn best wel een beetje, geven zich daar rekenschap van, bladenmakers, hè? Dat er bewuste consumenten zijn en alerte activisten zijn die hen niet ter verantwoording roepen. Maar in het Engels zeg je dat je iemand, they're calling someone out, hoe zeg je dat? Je aanspreken op. En ze willen natuurlijk die kritiekpunten voor zijn.
Ja.
Je wilt niet weten hoe vaak ik echt van collega's, oud-collega's dan de vraag krijg, joh, ik maak een reportage daar en daar over. Weet jij toevallig nog een zwarte vrouw of een vrouw van kleur die daar en daar in kan, of die daar en daar in deze reportage kan? Anders wordt het zo wit. Omdat je bang bent dat je anders kritiek gaat krijgen. En niet omdat je gewoon een compleet of een breed verhaal wilt brengen, maar omdat je gewoon bang bent dat je daarop wordt afgerekend. En dat is denk ik toch wel heel veel wat nu speelt. Inderdaad, wat je zegt, Wansi, een soort afvinklijst van, oh, er moet ook nog iemand van kleur bij. En ik ben wel heel blij dat wij mensen daar gewoon, wij consumenten, wij activisten, wij allemaal, wij prikken daar doorheen. Dus ik denk op een gegeven moment komen we daar niet meer mee weg. Want mensen prikken daar doorheen, mensen zien dat.
Nou ja, wat ook journalisten zou sieren natuurlijk, is als ze het gewoon zouden erkennen. Van joh, dat is gewoon mijn blinde vlek, ik zie dat niet. En wie wil mij daar tegenbetaling
mee helpen? Ik wil natuurlijk graag ermee helpen, maar dat tegenbetaling is, dat is dan weer een ander verhaal. Diversiteit is natuurlijk altijd een soort sluitpost. Hè? Men wil het wel, maar het moet niet te veel tijd kosten en moeite kosten. En zeker geen geld kosten. Dus dat is dus ook vaak een deel van het probleem.
Ja, absoluut. Want nogmaals, daarmee geef je aan dat het geen echte prioriteit heeft. Als je niet bereid bent daarin te investeren. En met investeren bedoel ik geld.
Ja,
ik zeg het nog maar een keer voor de people in de bed.
Geld.
Ja,
geld.
Met z'n allen.
Geld, show me the money.
Nee, ja, dan in ieder geval straal je voor mij uit dat je het eigenlijk niet belangrijk genoeg vindt. Mensen uit potjes blijven betalen in plaats van...
Oh ja, diversiteitspotje. Ja, dat is... En als dat dan op is, dan is diversiteit ook klaar.
Ja, klaar. Ja.
Ja.
Of één keer een workshopje of een presentatietje en dat is het dan. Dan hebben we dat ook weer gehad en we gaan verder met business as usual. Maar...
Staat leuk in het jaarrapport.
Ja, maar ja. Oh, het komt goed ooit. Wansi, heb jij in de categorie blinde vlekken nog een voorbeeld van terminologie?
Terminologie. Woordgebruik.
Ik zag van Reuters iets voorbij komen en ik denk dat het op jouw platform Diversity Rules was zelfs. Over een Nairobi hair salon that creates a coronavirus style. Het eerste wat ik dacht toen ik die foto zag, dat screenshot, was...
There we go again.
Ja. Ja, want het was duidelijk gewoon threading. En dat is een haarstijl waarbij je haar strengen met wol of garen, omrolt en uitrekt. En ik begrijp oprecht niet wie heeft bedacht dat... Ik weet het gewoon niet. Ik weet niet eens wat ik hierover moet zeggen. Want ik moest gewoon zuchten toen ik dat zag. En dat was geen zucht van verlichting.
Ik moest ook zuchten. Dat filmpje is eigenlijk afkomstig van CNN. Maar je ziet hoe snel sommige dingen gaan. Hè? Hoe dingen klakloos worden overgenomen. Want het is onlangs ook uitgezonden door RTL. En ook daar werd dus verkondigd dat kapsel, wat al eeuwenlang, of in elk geval decennia lang, binnen allerlei Afrikaanse culturen wordt gedragen, dat uit is gevonden door een kapsalon in Nairobi. En dat het een coronakapsel is, omdat het zou lijken op het coronavirus. Nou ja, dat laatste, dat is aan ieder voor zich om te beoordelen. Maar het is natuurlijk totale onzin. En het geeft je aan hoe gemakzuchtig journalisten zijn als het gaat, zeker om het onderwerp van black hair. Elke keer wanneer black hair in de media wordt opgevoerd op tv, dan ontstaat er een relletje omdat dingen niet kloppen, omdat mensen op een beledigende of stigmatiserende wijze dat onderwerp behandelen. Weet je nog, een tijdje geleden had je die rel met zo'n RTL-programma waarin werd gezegd dat natural hair bos N-word haar is. Eerder heb je in een RTL-programma had men het over de natural hair movement. En die werd even helemaal uit zijn verband getrokken. Dat mensen gewoon met krullen opeens ook hun haar gingen vieren. Hè? Dus niet kroeshaar, maar mensen met een beetje slag. Die waren opeens actief met de natural hair movement bezig. Terwijl die link met black hair helemaal niet werd gelegd. Die link met het verleden niet werd gelegd. Nu is er weer iets wat helemaal niet klopt. Dus het is echt frappant. Als we het hebben over black hair, dat we niet dat op een gedegen, normale, journalistieke manier kunnen doen. Ook is het een lifestyle onderwerp. En ik denk dat dat ook meteen de fout is. Want black hair is niet alleen maar, het gaat niet alleen om haar of over fashion. Het is ook cultuur, het is historie, het is erfgoed. Daar moet je net zo gedegen mee omgaan als je dat met je eigen, zal ik maar zeggen, heritage doet. Net zo respectvol.
Ik ga even kijken of we ook naar wat zuchten wel van verlichting kunnen gaan. Janice, heb jij een voorbeeld in de categorie? Ga zo door.
Ah ja, er zijn natuurlijk ook dingen die zeker goed gaan. We hebben het net al een beetje gehad dat in elk geval we zien meer diversiteit qua modellen in de bladen en op de bladen. Dat is sowieso toe te juichen. En als ik dan een pluimpje mag geven aan een medium... In de zin van ga zo door. En dan zou ik er eigenlijk aan willen toevoegen. Ga zo door en ga nog verder. Dan is dat L. De Nederlandse L. Het is in mijn optiek, wat ik heb gemerkt, best wel lastig om met hoofdredacteuren van modebladen te levelen, te praten, van gedachten te wisselen over dit thema. Mensen stellen zich vrij lastig daarvoor open om in elk geval met mij het gesprek aan te gaan. Kan aan mij liggen, maar dat is wat ik merk. We zijn bezig met dat boek over mode en diversiteit, inclusiviteit. En ook daarvoor hebben we best wel moeite moeten doen bij sommige hoofdredacteuren om ze zover te krijgen. Terwijl het gewoon een handboek is voor de hele branche om hen zover te krijgen om zich te laten interviewen door het voor ons. Hè? Degene die meteen heel enthousiast daarop reageerde en degene die echt wel bezig is met dat hele onderwerp diversiteit, erover nadenkt en ook bijvoorbeeld durft om het gesprek aan te gaan in een zaal vol studenten, vol modestudenten, is Eline Russel van Elle. En dat vind ik zeer, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk normaal. Ik zou hetzelfde doen. Maar als je realiseert dat heel veel van haar collega's dat niet doen. Of niet durven. Of daar geen behoefte aan hebben. Of bang zijn om het verkeerde te zeggen. Dan is het wel heel tof dat zij dat wel doet. Ze probeert in elk geval om daarmee aan de slag te gaan. Zij hebben ook mensen van biculturele journalisten of freelancers in het bestand net iets meer. Nou ja, dus dat vind ik eigenlijk alleen maar tof. Ik zou dus nogmaals willen zeggen, El Nederland, ga zo door en ga nog verder.
Zoe, heb jij ook een voorbeeld in de categorie ga zo door?
Ja, zeker. Nou ja, wat ik wel interessant vond, we hebben natuurlijk al eindeloos lang het programma Holland's Next Top Models. Dat heeft allerlei verschillende presentatoren gehad, presentatrices en stylisten en wie er allemaal in voorkwamen. En ze hadden dus het afgelopen seizoen, hadden ze een Breaking the Rules. Misschien wel weer jammer dat het dan weer zo moet heten, maar wel het heel erg met het idee van we willen een andere norm, meer diversiteit. Volgens mij ook een samenwerking met, hoe heet dat ook alweer, Janice
The Movement? Models, ja.
Nou ja, als je dan kijkt naar wat voor deelnemers er zijn geweest, dan zie je in ieder geval op, als je het over diversiteit hebt, in ieder geval op een aantal fronten zie je echt diversiteit, zeker qua kleur bijvoorbeeld. En ik vind ook wel dat als je kijkt naar de mensen die zij uitnodigen om in de jury te zitten, Anna Noshin presenteert natuurlijk, mensen als Jean-Paul Paula komen daar af en toe langs. Ja, ik heb voor mijn gevoel, maar ik zit er iets minder diep in. Maar voor mijn gevoel wordt daar in ieder geval wel over nagedacht. Maar ik ben wel benieuwd, Janice, heb jij dat idee ook bij dit programma?
Ik denk dat ze daar zeker over nadenken. Maar ook natuurlijk omdat de roep om diversiteit maatschappelijk steeds luider klinkt. Ook in de mode. Je weet misschien ook wel dat Jean-Paul inmiddels ook niet meer aan het programma verbonden is de laatste keer. En ik weet niet wat daaraan, waar dat allemaal door komt. Maar ik vond het op zich wel jammer, want het is toch wel iemand die kleur aan zo'n programma geeft. En deze laatste editie die werd gemarket, gepr'd als de meest diverse ooit. He, dus dan denk je
toch weer
een
minder,
soort PR-stunt. Ja. Nogmaals, het is goed dat ze het doen, maar het zou nog toffer zijn als we het niet expliciet zouden hoeven te benoemen. En als het gewoon een soort van
zelfsprekendheid
zou worden.
Oh, dat wist ik niet dat het zo gemarkt was, wat afgrijzelijk.
De ooit. En, nou ja.
Nee, dan trek ik hem terug uit de categorie. Ga eens door met deze. Dan wordt het ik doe het nog even een stuk beter. Wordt het dan. Nou ja, want mijn punt was ook, als je er oppervlakkig naar kijkt, denk ik ook daar wil bij. Het zijn allemaal weer, Holland's Next Top Models zijn natuurlijk per definitie jonge mensen. Maar wat me dan ergert weer, is dat je een speciale curve edition hebt. Zeg maar. Ik denk, het is weer divers dan op wat nu inderdaad de meest populaire vorm van diversiteit waar iedereen het over heeft, is dan kleur, weet je. Maar op andere vormen weer totaal niet.
Dus dat dan wel een model met hoofddoek? En dat vond ik wel ook wel heel erg fantastisch. Hoewel, nou ja, goed, laat ik niet te lelijk doen. Nee, dus dat vond ik wel fantastisch. En ik vond het al met al, snap ik wel dat je hen voordraagt. Ik was ook heel erg te spreken over deze editie. Want ik kijk gewoon altijd samen met alle meisjes van 16 in Nederland of zo. Maar, en dan ik.
Misschien heb ik ook nog wel een voorbeeld van ga zo door. Want ik was even aan het surfen op de website van Glamour. En het viel mij op dat ze heel veel stokfoto's die ze gebruiken bij artikelen, dat ze daar toch wel diversiteit in laten zien. Ja. Dus ik heb ook wel eens Aziatische meisjes gezien. En ze hebben bijvoorbeeld jouw daghoroscoop. En dan zie je ook mensen van verschillende kleuren. Dus ik heb het idee dat zij daar ook wel een beetje mee bezig zijn. Maar ik weet dus niet of dat echt zo is. Of dat ik toevallig nu op
volgens mij is de laatste paar maanden Glamour zeker, ik zal maar zeggen, op de goede weg wat dat betreft. En ook wat ik ook tof vind aan Glamour is dat zij niet het standaard modemeisje of zo steeds laten zien. Als je die covers bekijkt, dat zijn ook vaak een beetje stoere jonge vrouwen. En een beetje pit en een beetje humor. En dat vind ik op zich ook al heel erg fantastisch. Dus wij hopen heel erg, ik schrijf dat boek waar ik het eerder over had, dat schrijf ik samen met een mediawetenschapper. We hopen heel erg dat zij alsnog een keertje met ons om de tafel willen om hun visie op diversiteit te geven. Want ik denk dat we daar allemaal ons voordeel mee kunnen doen.
En dan nu, het moment waarop iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Was podcast Blinde Vlekkenprijzen.
Nou, na al deze voorbeelden in het Blinde Vlekkenkwartet is het tijd om een winnaar te kiezen. Eventjes nog doornemen wie er kans maakt op een fles wasmiddel. Nou ja, ik weet niet of we hem naar Reuters moeten sturen, maar laten we zeggen misschien RTL Nieuws, want die heeft dat bericht klakkeloos overgenomen over de coronavirus hairstyle, die helemaal geen coronavirus hairstyle was. We hebben ook als voorbeeld Vogue. die een goed bedoelde, maar slecht uitgevoerde cover had qua diversiteit in 2017. En dan de kanshebbers voor het t-shirt. Dat zijn Elle, het Nederlandse magazine. En Hollands Next Topmodel. Trekken we die terug of niet?
Kijk, nee, misschien niet terugtrekken.
Nee,
maar
Janice vindt van niet.
Toch okay. Wel, ik vind dat Janice een aantal goede punten heeft gemaakt. En ik was ook niet, zeg maar... Nou, ik denk gewoon dat we... Nee, laten we beginnen bij Janice. Jij mag eerst zeggen. Waar moet het t-shirt naartoe?
Het t-shirt mag wat mij betreft naar Elle. Omdat zij echt laten zien dat ze dat hele onderwerp serieus nemen. En zich hierover durven uit te laten en openstellen voor geluiden van buitenaf.
Ik denk wel Hollands Next Top Model, want jij zei het al, die bereikt een hele grote groep jonge mensen. Dus ik denk dat ze daarin echt wel wat hebben betekend met dit seizoen. Maar inderdaad, wat schuilt erachter dat Jean-Paul Paula er niet meer is? En nou ja, nog een aantal andere zaken. Nee, ik ga helemaal met jou mee met Elle. Once?
Ja, ik sluit me daarbij aan. Jullie hebben het wel goed verwoord. Dus het effe t-shirt gaat naar Elle met natuurlijk de boodschap hou het schoon. In de categorie wasmiddel, ja, Janice, wie verdient het?
Met even kwijt, het was wasmiddel. Wasmiddel is slecht. Oké, okay, sorry. Okay.
Ja, dus Folk ja. Of RTL?
Ja, dat is natuurlijk Folk. Again, ik moest er even over nadenken. Natuurlijk is het Folk, omdat ik het gewoon zo'n slecht, lousy cover vind met zo'n slechte boodschap. En Folk is zo'n belangrijk, nog steeds zo'n belangrijk medium. Zij moeten juist beter weten en beter doen. En ik heb er alle hoop op dat het met de nieuwe hoofdredacteur wel in stijgende lijn gaat. Maar toch, Folk.
Je vindt dus wel de cover die Wansi en ik daarbij nog nomineerden van dit keer. Van ja, is het niet te veel schijndiversiteit? Maar dat is dan de cover waar jij het over hebt in 2007. Dus er zit wel iets van een stijgende lijn in. Maar het moet nog echt
absoluut.
Een stuk beter. Ja, ik sluit me daarbij aan hoor.
Nee, ja,
ga zo door, maar ga nog verder.
Er was nog wel wat dingetjes schoon. Komt een fles wasmiddel naar jullie toe, Folk Nederland? Virtueel nog steeds wel. Virtueel.
Janice, heb je nog tips?
Ja.
Voor
ik heb drie korte tips. Als je echt een blad van nu wilt maken, ja, waarin alle stijlen en stemmen vertegenwoordigd zijn, dan hoef je inderdaad maar drie dingen te doen. 1. Geef je medewerkers een netwerk, een diversiteitsboost. 2. Geef je medewerkers een diversiteitsboost. En 3. Geef je medewerkers een diversiteitsboost. Dan komt dat netwerk vanzelf.
Dus samengevat, geef je medewerkers een diversiteitsboost. Dankjewel Janice dat je bij ons in de digitale studio wilde zijn. En vooral natuurlijk heel veel dank voor je inzichten.
Dit was Bonte Was podcast met fashionactivist Janice Deul. Alle genoemde voorbeelden waar we het over gehad hebben in het Blinde Vlekken kwartet kan je terugvinden in onze show notes.
Abonneer je op onze podcast via Spotify, iTunes, Stitcher of een andere podcast-app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bonte Was podcast te vinden.
Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was podcast? Ga dan naar www.nieuwewij.nl en volg ons op Twitter via @bontewaspodcast.